We gaan met elkaar lezen. Openbaring 17. Openbaring 17 vanaf vers 1. En een van de zeven engelen die de zeven schalen had, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: kom, en ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die van vele wateren zit. En met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn, en ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol van God lastelijke namen was, met zeven koppen en 10 horens. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en getooid met goud, edelgesteente en parels. En ze had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid en van haar roererij. En op haar vooraf stond de naam geschreven: geheimenis. Het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus, en ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. En de engel zei tegen mij: waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt en de zeven koppen heeft en die 10 horens. Het beest dat u gezien hebt was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als het beest zien dat was en niet is, hoewel het er toch is. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit. Ook zijn er zeven koningen, 5 zijn er gevallen, 1 is er, de ander is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de 8e. En hij is uit de 7, en hij gaat naar het verderf. En de 10 horens die u gezien hebt, zijn 10 koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest 1 uur koninklijke macht zullen ontvangen. Deze zijn eensgezind, en ze zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen, en ze zullen oorlog voeren tegen het lam. Maar het lam, want de Heere der Heren is hij, en koningen der koningen, zal hen overwinnen. En zij die samen met hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. En hij zei tegen mij: de wateren die u hebt gezien, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. En de 10 horens die op het beest zag, die zullen de hoer haten en haar verwoest en naakt maken. En ze zullen haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven om zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen in hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God verbracht zijn. En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, de koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. Tot zover.
Goedenavond, broeders en zusters. We hebben zojuist uit de Heilige Schrift gelezen, uit Openbaring 17. En wij zijn met elkaar toegekomen aan de overdenking van Openbaring 17 vanaf vers 8. En het onderwerp van dit indrukwekkende hoofdstuk is de grote hoer. En zij wordt in vers 5 wordt zij voorgesteld onder naam geheimenis, het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. Nou, een hoer, dat weet u, is iemand die het met Jan en alle man doet. En in de context van Openbaring 17 gaat het om geestelijke hoererij. Met andere woorden, zij houdt er in economisch en religieus opzicht meerdere liefdes op na. Tijdens onze voorgaande studie zijn wij tot de conclusie gekomen dat Babylon staat voor de valse, afvallige kerk. Een menggodsdienst waarin een bijna oneindige rij van religieuze stromingen wordt opgenomen. Een ratje toe, een mengelmoes van verschillende religieuze kleuren en stromingen. Of anders gezegd, de hoer hier in dit hoofdstuk is het geheel van de antigoddelijke religie die zich in de eindtijd samenbalt tegen de Heere God en tegen de Christus en tegen zijn woord. Nu, deze valse wereldreligie heeft haar wortels in Babel. Wat dat betreft heeft het Babylonisme in elke tijd en cultuur haar invloed gehad. En uiteindelijk komt dat straks allemaal samen in deze valse, afvallige, antigoddelijke wereldkerk. In Openbaring 17, vers 1 tot 6, hebben wij haar voor het eerst ontmoet. In vers 3 lezen wij dat zij op het beest zit. Leest u nog maar even mee in vers 3. Ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van Gods lasterlijke namen. Ze zit op het beest en wordt door hem gedragen. Vers 7. Ze wordt ook door hem gedragen. Met andere woorden, zij heeft aanvankelijk de teugels in handen en oefent grote invloed uit op het beest. En dat beest is, zoals wij tijdens onze voorgaande studie hebben gezien, en ook de studie uit Openbaring 13, de antichrist. De grote antichrist. Het gaat hier dus in onze tekst om een verbond tussen de valse wereldreligie en de antichrist. Openbaring 17 vers 7 zegt, en de engel zei tegen mij, waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de 7 koppen heeft en de 10 horens. De engel zei tegen mij, waarom verwondert u zich? Nu, het beeld van deze vrouw op het beest bevreemdt de apostel Johannes. Hij begrijpt het niet. En zijn gemis aan geestelijk inzicht verbaast de engel boodschapper. Waarom verwondert u zich? Nu, ook wij verbazen onze broeders en zusters, en ook wij hebben er de grootste moeite mee om deze tekst te doorgronden. En Johannes wordt hier een verklaring toegezegd, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat zelfs met deze verklaring een en ander moeilijk te begrijpen is. En ook de uitleggers zijn alles behalve eensgezind in hun verklaring van deze tekst. Daarom mogen de Heere ons bij de overdenking van zijn woord de leiding en het licht geven van de Heilige Geest van God. Nu, de engelboodschapper zegt in vers 7, ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de 7 koppen heeft en de 10 horens. De engeluitlegger begint met de verklaring van het geheimenis van het beest. De verklaring van het geheimenis van het beest. Vers 8a, het beest dat u gezien hebt. Wij hebben hem nogmaals geïdentificeerd in onze voorgaande studie als de antichrist. Het beest dat u gezien hebt, was en is niet en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. Van dit beest wordt nu gezegd, het was, is niet en het zal er weer zijn. Met andere woorden, hij is er geweest, is er toen even niet geweest en zal er straks weer zijn. En wanneer wij schrift met schrift verklaren en in de openbaring naar een verklaring, een toelichting op deze tekst zoeken, komen wij al snel bij hoofdstuk 13, waar het beest aan een van zijn koppen dodelijk gewond is en komt te overlijden, waarna hij tot stomme verbazing van de wereld weer tot leven komt. Dat lees je allemaal in Openbaring 13 vers 14. Met andere woorden, het was, het is niet en het zal er weer zijn. Laat mij u hier mogen herinneren aan het feit dat het hier om een beestachtig mens gaat. Een mens van vlees en bloed, maar geïnspireerd, bezeten door de Satan. En het feit dat hij weer tot leven komt, bezorgt hem de eer en erkenning, sterker, het bezorgt hem de aanbidding van de wereld. Nou, vraag me niet hoe een en ander mogelijk is, dat kan ik u niet verklaren. Maar dit is wat de Heere zegt. En omdat de Heere het zegt, de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, zal het ook zeker gebeuren. Over de oorsprong van het beest wordt gezegd dat hij uit de afgrond komt. Uit de afgrond. Letterlijk wordt er gesproken over de bodemloze put. De bodemloze put. Deze afgrond is de woonplaats van Satan en alle boze geesten en demonen. Alle engelen die ooit in opstand gekomen zijn tegen de Heere God, zijn tot boze geesten verworden en zij bevinden zich in deze afgrond. Het beest heeft dus een occulte of een satanische oorsprong. En in het begin, wanneer hij voor het eerst verschijnt op het wereldtoneel, zal zijn ster tot ongekende hoogte stijgen. Hij zal een populariteit genieten zoals niemand voor hem ooit genoten heeft. De wereld zal hem werkelijk op handen dragen. Hij zal alom bejubeld en geëerd worden. Alles en iedereen zal ook als een knipmes voor hem buigen. En wee je gemeente als je je tegen hem verzet of hem niet gehoorzaam bent. Het is een satanische machthebber. En over het einde van dit beest wordt ook in dezezelfde tekst gezegd dat hij na enkele jaren van ongebreidelde wereldlijke macht naar het verderf zal gaan. Met andere woorden, hem wacht de buitenste duisternis in het eeuwig oordeel. Wanneer wij in Openbaring 20 lezen dat de duivel in de poel van vuur en zwavel geworpen wordt, blijkt dat het beest en ook de valse profeet daar reeds zijn. De Heere zegt, zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Dat is het definitieve einde van de antichrist. Van alles wat zich ook tegen Christus zal verzetten, tegen hem in opstand komt. Nu over de opkomst van de antichrist lezen wij dat de mensen zich verwonderen. Vers 8b, zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien. Dat was en niet is, hoewel het er toch is. En opnieuw heb je daar die wereldwijde verering en bewondering van het beest. De wereld zal onder invloed komen van zijn betoverende charisma. Hij zal een onvoorstelbare invloed hebben op het denken van de mens. Alom verbazing en bewondering maken zich meester van de wereldbewoners. En de wereld zal daarbij een goed gevoel hebben. Ik denk toen wij enkele jaren geleden president Obama verkozen werd, toen zag je iets van welke hype er was in Amerika, maar overal op de wereld. Je zou bijna denken dat de Messias was opgestaan. En wat een anticlimax is het geworden. En iets dergelijks zullen we straks maar op veel grotere schaal beleven met de antichrist wanneer hij op het wereldtoneel verschijnt. Openbaring 13 zegt over hem in Openbaring 13 vers 4, zij aanbaden het beest en zeiden, wie is aan dit beest gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren? Ze zijn diep onder indruk en zij geven hun ziel en zaligheid aan dit beest. Maar die overgave en vereering wordt niet door iedereen gedeeld. Er zijn opposanten, mensen op wie het beest geen grip heeft, die niet voor hem buigen, die niet meegaan in zijn duistere plannen. En hij wordt nogmaals tot zijn woede, tot zijn frustratie, niet door alle vereerd en bewonderd. Alleen, wat zegt de tekst? Van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen hem navolgen en vereren. Met andere woorden, degenen die voor de grondlegging van de wereld zijn uitverkoren en bestemd om als kinderen van God te worden aangenomen, zij gaan niet mee in de verering en bewondering van de antichrist. De ware gelovigen zullen zich blijmoedig onttrekken aan zijn filosofie, aan zijn macht en invloed. Denk hierbij ook maar aan Daniël en zijn vrienden, Sadrach, Mesach en Abednego, die weigerden om voor een mens of beeld te knielen. Zij zeiden, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Daniël 3 vers 18. Van een compromis willen zij dus niet weten. Zij bleven trouw aan de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ze bleven trouw aan zijn woord. Broeders en zusters, hier is voor ons allen een belangrijke les te leren. Wij hoeven niet te wachten tot dit feitelijke moment, want de Bijbel zegt er zijn reeds vele antichristen in deze wereld. En daarmee worden die machten en die in filosofieën en die mensen bedoeld, die zich tegen het gezag van de Heere God, tegen zijn woord verzetten, die zich als opposanten van de Heere presenteren in deze wereld. En die vind je alom in de media, en die vind je ook in de kerk. Die mensen die het woord Gods loochenen. En die vrijzinnig zijn. Die niet buigen voor de Heer Jezus Christus. Als de eeuwige Zoon van God die vlees geworden is. Geboren uit de maagd Maria. Die in onze plaats en voor onze zonde gestorven is aan het kruis. Die ten derde dag is opgestaan uit de doden die leeft. Wij worden opgeroepen om ons blijmoedig aan hun invloed te onttrekken. Om niet te buigen, daarin niet mee te gaan. Maar om duidelijk pal te staan voor de Heere en voor zijn woord. Laten wij leren van deze mensen. En niet van een compromis willen weten. Weet u, door de wereld zal dat beest, de antichrist, als de verlosser worden vereerd en bewonderd. Maar door de gelovigen in Christus wordt hij ontmaskerd als de antichrist. Nu over de identiteit van de antichrist. En dit is een wat moeilijker gedeelte, broeders en zusters. Maar probeert u een moment bij te blijven. Ik vind het hier wat warm. En de kans is aanwezig dat u straks een beetje in slaap begint te dommelen. Dus probeer er wat bij te blijven. Vers 9. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit. Allereerst dat eerste zinnetje. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. Met andere woorden, de engel zegt hier, de engelboodschapper, er is wijsheid, er is verstand, er is geestelijk onderscheidingsvermogen en inzicht voor nodig om de identiteit van het beest te achterhalen. Dat is wat hij zegt. We worden opgeroepen om ons verstand te gebruiken. Het grote gebod is, heb de Heere God lief met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht, maar ook met heel je verstand. We worden niet opgeroepen om ons verstand uit te schakelen, om een soort van intellectuele zelfmoord te plegen. Integendeel, hier is het verstand. De Heere doet een beroep op ons verstand, maar wel een verstand wat staat onder het verlichtende werk van de Heilige Geest. Het beest, zegt deze engelboodschapper, heeft zeven koppen. En hij verklaart meteen dat zijn zeven bergen. Nu moet je weten dat er in de Heilige Schrift dikwijls koninkrijken worden voorgesteld als bergen. Bergen staan dikwijls voor koninkrijken. Laat me u daar een enkele Bijbeltekst over lezen. Bijvoorbeeld in Jeremia 51, zie ik zal uw berg die te gronden richt, spreekt de Heer, u die heel de aarde te gronden richt. Ik zal mijn hand tegen u uitstrekken, ik zal u van de rotsen afrollen en ik zal u maken tot een berg die in brand staat. En dat zegt de Heer hier tegen het Babylonische wereldrijk. Dat Babylonische wereldrijk wordt berg genoemd in Jeremia 51 vers 25. En ook Daniël doet eenzelfde uitspraak. Daniël zegt, hier keek u naar totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrijzelde die. Toen werd het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomer dorstvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. En vervolgens lezen we, in de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit de berg een steen werd afgehouwen die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. Daniël 2, vers 34 tot 45. Nu, deze steen, die tot een berg wordt, is natuurlijk het toekomstige koninkrijk van de Heere Jezus Christus. En dat toekomstige koninkrijk zal de hele aarde omvatten. Zijn heerschappij zal zich uitstrekken tot de einden der aarde. We hebben daar ook de laatste keer met elkaar over nagedacht toen het thema was, zie, de koning komt. En daarmee is, denk ik, vanuit de schrift voor dit moment voldoende aangetoond dat bergen koninkrijken kunnen symboliseren. En dat wordt versterkt door vers 10, waar wij lezen, ook zijn het zeven koningen. Aha, ook zijn het zeven koningen. Vijf zijn er gevallen, één is er, de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. Om deze tekst te kunnen begrijpen, moet je natuurlijk weten welk koninkrijk er is. Welk koninkrijk? Er zijn er vijf zijn er gevallen, één is er. Als je weet welk koninkrijk er is, ten tijde van Johannes, dan kun je heel makkelijk terugrekenen. Terugrekenen, terugkijken in de geschiedenis. Nou, ten tijde van Johannes op Patmos, dat is in de jaren 90 na Christus, dat natuurlijk Caesar en het Romeinse wereldrijk. Maar voor Rome, voor Rome, waren er vijf andere koninkrijken, namelijk het Griekse, het Medo-Persische, het Babylonische, het Assyrische en het Egyptische wereldrijk. Dat zijn de vijf koninkrijken en de vijf gevallen koningen of koninkrijken. Vijf zijn er gevallen, zegt vers 10. Eén is er, en dat was ten tijde van Johannes, het Romeinse wereldrijk. Al deze wereldrijken waren doortrokken van en werden beheerst door het Babylonisme, zoals we dat ook al eerder gedefinieerd hebben. Het Babylonisme, door de zucht naar de wereldheerschappij, door afgoderij en meer godendom, ongebreideld materialisme en mensen die zichzelf als goden presenteerden en lieten vereren. Al deze koninkrijken werden daardoor gekenmerkt. Dat Babylonisme heeft sinds Genesis 11 al die wereldrijken beheerst, al die wereldrijken beïnvloed en gekleurd en bepaald. En deze hoer, Babel, zit op deze rijken. Dat wil zeggen, zij beïnvloedt deze rijken. Zij regeert in deze rijken. Natuurlijk, geen van deze zogenaamde wereldrijken heeft ooit echt over de hele wereld geregeerd. Maar elk van deze wereldrijken waren in hun eigen tijd het machtigste. En dat heel bijzonder in relatie tot het volk en het land van Israël. Er zijn nog andere grote rijken geweest, maar daar wordt in de Bijbel niet of nauwelijks geen noemenswaardige aandacht aan besteed, omdat het in de Bijbel gaat om die wereldrijken in relatie tot Gods verbondsvolk en het land van Israël. En daarbij waren al deze wereldrijken vijanden van God en ook vijanden van Israël en van het woord van God. En dan is er volgens vers 10 nog een zevende koninkrijk. Vijf zijn er gevallen, die hebben we zojuist genoemd. Eén is er, het Romeinse. Eén is er. En dat andere, dat zevende, zegt vers 10, is nog niet gekomen. Sterker nog, dat zevende wereldrijk is tot op de dag van vandaag nog niet gekomen. Napoleon deed een greep naar de wereldheerschappij, maar u weet, hij eindigde als een balling op het eiland Sint Helena. En ook Hitler deed een greep naar de wereldheerschappij, maar ook hij faalde en pleegde zelfmoord. En nog steeds is dat zevende wereldrijk niet gekomen. Vers 10b zegt, en wanneer hij komt, dat zevende rijk, moet hij korte tijd blijven. Er wordt hier in de grondtaal zelfs gesproken over zeer korte tijd. Sterker nog, in Openbaring 12 spreekt over 42 maanden, dat is 3,5 jaar, zeer korte tijd. Daarbij zal dit zevende wereldrijk bestaan uit een unie van 10 koninkrijken, 10 machtsgebieden. Vers 12, lees maar mee. En de 10 horens die u gezien hebt, die 10 horens waarover je leest in vers 3 en vers 7, zijn, wat zijn die 10 horens? Koningen, 10 koningen, die het koningschap nog niet ontvangen hebben, maar die samen met het beest, de antichrist, 1 uur koninklijke macht zullen ontvangen. 1 uur, daar wordt een zeer korte tijd mee bedoeld. Als er over zo'n uur wordt gesproken, korte tijd. Nou, laten we ook nu schrift met schrift vergelijken. Herinner u de droom van Nebukadnezar over dat grote beeld opgetrokken uit verschillende metalen. Elk metaal stelde een ander wereldrijk voor. Het gouden hoofd staat voor Babylon. De zilveren borst en armen voor Medo-Perzië. De koperen buik en dijen van Griekenland. De ijzeren benen van Rome. En daarover lezen we in Daniël 2 vers 40. Misschien dat we hier, hou uw vinger bij Openbaring 17. Bladen met me even terug naar Daniël hoofdstuk 2 vers 40. Dan lezen we hoofdstuk 2 vers 40 tot 43. Dus het gouden hoofd is Babylon. De borst en armen Medo-Persië. De koperen buik en dijen Griekenland. En de ijzeren benen staan voor Rome. En daarover lezen wij nu in Daniël 2, vers 40. Daniël 2, vers 40. En het vierde koninkrijk, Daniël 2, vers 40. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer. Want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist als het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. Nou, dat is een zeer rake typering, denk ik, van het Romeinse wereldrijk, het Romeinse imperium. Vers 41. Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Een verdeeld koninkrijk. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer, van het Romeinse wereldrijk. Juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen van de voeten gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem. Dat koninkrijk, want daar hebben we het dus over, dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt, ijzer vermengd met modderig leem. Ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Nou, er wordt hier een behoorlijk punt gemaakt van het feit dat er een koninkrijk komt, een verdeeld koninkrijk komt, wat geen innerlijke samenhang heeft, maar tijdelijk zal het samen optrekken. Er komt een koninkrijk. Met andere woorden, dat laatste wereldrijk, de tenen van de voeten, bestaat uit een federatie van 10 machthebbers of koningen. Het zal, met andere woorden, omdat het gedeeltelijk van ijzer is, het zal een hersteld, maar verzwakt Romeins wereldrijk zijn. Een hersteld, verzwakt wereldrijk. Weet u, vanwege het belang van deze eindtijdontwikkelingen, wordt in Daniël 7 nogmaals melding gemaakt van dit menselijke wereldrijk. Het gaat hier om precies hetzelfde. En het wordt gewoon nog een keer herhaald, zodat wij weten hoe het wereldtoneel er globaal in grote schetsen zal uitzien voor de wederkomst van de Heere Jezus in hemelse macht en heerlijkheid. In hoofdstuk 7 ziet Daniël die vier grote dieren. Het eerste dier, een leeuw, stelt opnieuw dat Babylonische wereldrijk voor. Het tweede dier, een beer, dat stelt het Medo-Persische wereldrijk voor. Het derde dier, een luipaard, dat stelt het Griekse wereldrijk voor. En het vierde dier is verschrikkelijk en dat stelt het Romeinse wereldrijk voor. En dan zegt Daniël 7, vers 23. Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden, het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. Vers 24, en de 10 horens, eerst had je 10 tenen, nu heb je 10 horens, duiden aan dat uit dat koninkrijk 10 koningen zullen opstaan en na hen zal een ander opstaan die zal verschillen van die er eerder geweest waren. Met andere woorden, er zal eerst een sterk Romeins wereldrijk komen, maar in de toekomst is er een verdeeld, verzwakt, hersteld Romeins rijk. Naar het profetisch woord verwachten wij een zevende wereldmacht. En dat zevende wereldrijk zal bij benadering dezelfde geografische grenzen hebben als het voormalige Romeinse wereldrijk en bestaan uit een unie van 10 koningen of 10 machthebbers. De droom van Nebukadnezar, het visioen van de profeet Daniël en de beeldtaal van Johannes op Patmos leren ons dat er in de toekomst, en misschien is dat wel de nabije toekomst, misschien gaan wij daar nog wel iets van zien, maar dat in de toekomst 10 machthebbers, 10 regeringleiders zullen opstaan, die hun macht zullen bundelen tot een wereldrijk. Nu over dit zevende wereldrijk zegt Daniël 7, vers 24. En na hen zal een ander opstaan, die zal verschillen van die eerder geweest waren. Er zal een ander opstaan. Goed, wat hebben wij zojuist gelezen in Openbaring 17, vers 11? Het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste en hij is uit de zeven en gaat naar het verderf. Na het Egyptische, Assyrische, Babylonische, Medo-Persische, Griekse en Romeinse wereldrijk zal een gedeeltelijk herstel zijn van het Romeinse wereldrijk, nogmaals bestaande uit een unie van 10 staten. En dan zegt het profetisch woord, komt er nog een achtste. En dat is het rijk van het beest, de antichrist. Openbaring 17 vers 11 zegt, hij komt uit de zeven. Dat wil zeggen dat de eigenschappen van de zeven voorgaande wereldrijken in dat achtste wereldrijk verenigd worden. Dus al het kwaad en het duister wat al die zeven voorgaande wereldrijken heeft gekenmerkt, dat komt tot een climax, dat komt tot een gruwelijk einde in dat laatste achtste wereldrijk van de antichrist. Vers 12, en de 10 horens die u gezien hebt, zijn 10 koningen die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest 1 uur, zeer korte tijd, koninklijke macht zullen hebben. Vers 13, deze zijn eensgezind. En zij zullen hun kracht en macht aan het beest geven. Met andere woorden, deze machthebbers, deze koningen, deze regeringshoofden, zullen hun kracht eerst bundelen en vervolgens hun gezag, hun autoriteit, hun zelfstandigheid overdragen aan deze alom bejubelde wereldleider, de antichrist. En zo ontstaat dus dat achtste wereldrijk, het rijk van de boze. Een wereldrijk en een wereldheerser die op straffen van de dood door iedereen geëerd en gehoorzaamd moet worden. Vers 14. Zij, dat is de valse of de afvallige wereldkerk en de antichrist. Zij, de antichrist en de afvallige wereldkerk zullen oorlog voeren tegen het lam. Maar het lam, want de Heere der Heeren is hij een koning der koningen, zal hen overwinnen. En zij die samen met hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. En hij zei tegen mij, de wateren die u gezien hebt waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. Nou, hier blijkt nog duidelijker met wie wij te doen hebben. Onomwonden wordt in deze tekst gezegd dat zowel de valse wereldkerk als de antichrist oorlog voeren tegen het lam. Tegen het lam. En zoals ik de schrift versta, zal dat zijn bij de wederkomst van Christus. Dat ze zich tegen hem keren, dat de wereldbevolking onder leiding van de antichrist zich tegen de Heere zullen keren. En daar die grote oorlog zal plaatsvinden, maar het lam zal hen overwinnen. En ziet u dat? En zij die samen met hem zijn, zij die samen met Christus zijn, zullen hem overwinnen. Geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. Wanneer je bent uitverkoren, ben je geroepen. En de geroepenen komen en worden gerechtvaardigd, ontvangen die verklaring van onschuld, ontvangen de gave van het geloof en worden straks bij de komst van Christus met hem verheerlijkt en delen in zijn overwinning. De profeet Daniël zegt over deze ontwikkelingen, over de antichrist. Hij zal woorden tegen de Allerhoogste spreken. De heilige van de Allerhoogste zal hij te gronden richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen. En zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. Dat is nogmaals 3,5 jaar. En daarna zal het gerechtshof zitting houden. Men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen, volledig vernietigen. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heilige van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn en alles wat heerschappij heeft zal hem, het lam, ere en gehoorzamen. Dat is de toekomst. Het lam zal de antichrist en de valse wereldkerk en alle die in oppositie zijn en vijanden zijn overwinnen en verslaan. Het lam zal hen overwinnen. Bij zijn wederkomst komt de Heere Jezus in hemelse macht en majesteit. Niet als een baby en stro, maar als de koning der koningen. De Heere der Heeren in goddelijke majesteit. De antichrist maakt geen schijn van kans. En ook alle grootpraters maken geen schijn van kans. Zijn hun onderdeel of ondergang is reeds lang beslist. Weet u, hier zien we opnieuw de eenheid van het heilig woord van God. 600 jaar voor Christus profeteerde Daniël over dezelfde gebeurtenissen als waar Johannes op Patmos in 95 na Christus over profeteerde. En vandaag zien wij hoe de contouren van de vervulling van deze profetieën al duidelijker worden. Wat dat betreft denk ik dat wij mogen zeggen dat wij in het begin van de eindtijd leven en getuigen zijn van onvoorstelbare veranderingen op het wereldtoneel. Tenslotte de ondergang van de hoer of de wereldkerk. We hebben tot nu toe gesproken over het beest, zijn handelen, zijn optreden, zijn oorsprong. En wie hij is, hoe hij zich zal ontwikkelen, politiek. Hier lezen we de ondergang van de hoer of de afvallige wereldkerk. Na enkele jaren van vriendschap tussen de wereldkerk en de antichrist wordt daardoor de antichrist een abrupt einde aangemaakt. Eerst draagt hij haar en zit zij op hem. Zij heeft invloed op hem en in het begin beteugelt zij hem slechts. Dan zie je dat er een omslag plaatsvindt. Hij draagt haar. Hij helpt haar voort. Het is een gebruikersrelatie in het begin. De antichrist maakt gebruik van dit religieuze wereldsysteem, die afvallige kerk. En ze gebruiken elkaar, maar daar komt op een bepaald moment een abrupt einde aan. En daarover lezen we nu in vers 16. En de 10 horens die u op het beest zag, dat zijn die 10 koningen, dat weten we inmiddels, die zullen de hoer haten. En haar berooid en naakt maken. Ze zullen haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Met andere woorden, de 10 koningen en ook de antichrist zijn tot op dat moment de beste maatjes geweest van de wereldkerk. Dikke vrienden. Er was een wederzijdse gebruikersrelatie, zoals gezegd. De een deed zijn voordeel en winst met de ander. Maar die relatie wordt nu eenzijdig door de antichrist en zijn handlangers verbroken. De politiek keert zich van haar af en verwoest haar. Waarom? Waarom verwoest het antichristelijke wereldrijk de afvallige kerk? Waarom doen ze dat? Nou, een mogelijke verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat de wereldkerk de antichrist niets meer te bieden heeft. Hij heeft haar gebruikt om de wereldbevolking voor zich te winnen. Mensen zijn nu eenmaal diep religieus en hij gebruikt dat religieuze in de mens om zijn invloed uit te breiden en de wereldbevolking voor zich te winnen. En nu hij stevig in het zadel zit, laat hij zijn ware gezicht zien. Eindelijk heeft hij de totale macht en het alleenrecht. Zij zullen de hoer, zegt deze tekst, deze valse kerk haten, berooid maken, naakt, haar vlees eten en haar vuur met verbranden. Dat zijn allemaal hele sterke beelden die hier worden opgeroepen om duidelijk te maken dat er een definitief einde aan haar wordt gemaakt. Definitief einde. Een andere verklaring voor deze plotselinge vijandschap heeft te maken met het uiteindelijke doel van de antichrist, want hij zal zich in de tempel van God zetten om aan zich te laten zien dat hij een god is. Hij wil absolute macht en wanneer de 10 koningen hun macht aan hem overdragen, zal hij deze macht met niemand anders willen delen. Daniël zegt over hem, die koning, de antichrist, zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen, hij zal zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de god der goden wonderlijke, eigenlijk grootspraak, grote dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Aan de Thessalonicenzen schrijft de apostel Paulus, laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. Al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 en 4. En Johannes schrijft in Openbaring 13 en hem, dat is de antichrist, werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest. Opdat het beeld van het beest zelf zou spreken en zou maken dat alle die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Met andere woorden, hij zal zijn eer met geen mens, met niemand anders en ook niet met een valse kerk willen delen. En daarom ontdoet hij zich van deze wereldkerk. Nu een andere, mogelijke verklaring voor deze plotselinge vijandschap, lezen wij in vers 17. En dat is in feite wat er werkelijk aan de hand is. We krijgen hier, als ware, wordt er een tipje van de sluier opgelicht. We mogen even achter de coulissen kijken in deze tekst. Lees maar mee, want, 17, God heeft het in hun, dat is het hart van die 10 koningen, antichrist, gegeven. Want God heeft het in hun hart gegeven om zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn. Weet u, wij hebben tot nu toe in onze studie betoogd dat deze valse wereld, kerk en de antichrist door Satan geïnspireerd worden. En hoe waar is dat? Hun oorsprong is in de afgrond. Maar nu in vers 17 wordt zoals gezegd ons een blik achter de scherm gegund. En wat zien wij? Niet de mens en ook de Satan niet. Maar de Heere God zit op de troon en hij is in dit alles aan het werk. Er staat, want God heeft het in hun hart gegeven om zijn plan uit te voeren. Met andere woorden, deze valse wereldkerk wordt door deze 10 koningen en de antichrist verwoest. Waarom? Omdat de Heere God dat in hun hart heeft gegeven. In Daniël lezen we dat het hart van de koning in de hand van de Heere is. Is het in de spreuken waar staat dat het hart van de koning is als waterbeken in de hand van de Heere? Door de hele Bijbel heen, en hier heb je ook zo'n tekst, lees je dat de Heere God aan het werk is. Dan wordt ons in één keer als ware zo eventjes zo'n blik achter de schermen gegund en gezegd, kijk, de Heere God werkt in dit alles. Hij gebruikt zelfs dit antichristelijke rijk om die valse wereldkerk te oordelen. Hij gebruikt de boze om die boze wereldkerk te oordelen. Deze hoer die het geestelijk gesproken met Jan en Alleman doet. Die geen onderscheidingsvermogen meer heeft. Die grote verleiding is geworden. We hebben het zojuist gelezen, eerst moet de afval komen. Er komt een afval. Je ziet het gebeuren. Mensen die de openbaring van de Heere God in de schrift loslaten. Die het evangelie van de genade loslaten. Het is een afval. Het is een opmaat naar die valse, naar die roer die komen gaat. Want God heeft het in hun hart gegeven om zijn plan uit te voeren. Met andere woorden, broeders en zusters, de Heere God heeft alles volmaakt onder controle. De Heere God heeft alles volmaakt onder controle. Hij bestuurt en werkt in alle dingen naar de raad van zijn wil. Zelfs de machten van het kwaad worden ingeschakeld om Gods woorden in vervulling te laten gaan. Nebukadnezar, we hebben het even over het Babylonische wereldrijk gehad. Nebukadnezar wordt door Jesaja genoemd de knecht van de Heere. Nebukadnezar, knecht van de Heere, om zijn volk Israël te tuchtigen. Ja, de Heere werkt zelfs in de goddeloze om zijn plan, soeverein zijn plan, zijn doel met deze wereld te realiseren. Hij is de ene ware soeverein. En alles wat wij zeggen, dat is Piet praat. Al die grote woorden van mensen. Piet praat. In vergelijking met het woord, het spreken van God in de Heilige Schrift, waarvoor wij buigen in de kerk. De profetie, het woord Gods wordt vervuld. God heeft het in hun hart gegeven om zijn plan uit te voeren. Totdat de woorden van God volbracht zijn. De woorden van God zullen volbracht worden. De Bijbel zegt, er zal geen jota, geen titel vergaan, eer alles zal zijn geschied. En titel en jota, dat zijn eigenlijk een i en j en een wat kleine leestekens om wat Hebreeuwse woorden van elkaar te onderscheiden. Dus zelfs die kleinste leestekens, die kleinste letters, zeg maar, geen titel, geen joden zal vergaan, eer alles zal zijn geschied. De Heere zal zijn woord in vervulling laten gaan, totdat de woorden van God volbracht zijn. En dat zal in al die eindtijdprofetieën die wij in de loop van deze studie met elkaar hebben gelezen. Wat een vertroostende waarheid. De Heere zit op de troon. Ik heb het hier wel vaker gezegd. Mensen zeggen soms, waar is God als het stormt in deze wereld, het stormt in hun leven? Antwoord, waar is God? Daar waar hij altijd is, op de troon. En hij gebruikt zelfs de goddelozen, maar ook alle omstandigheden in uw en mijn leven ten goede. En dat betekent niet de volle portemonnee en gezondheid en voorspoed. Maar het betekent wel het goede dat jij en ik, dat wij gevormd worden naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Want dat is de enige in wie de Heere God een volmaakt welbehagen heeft. Alle dingen werken mede ten goede en al Gods woorden zullen in vervulling gaan. De ijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Ik ga afsluiten. Broeders en zusters, het lijkt erop dat het wereldtoneel in rap tempo in gereedheid gebracht wordt voor de laatste slotfase van de geschiedenis. Wij hebben meegemaakt hoe in 1948 het volk van God en over de einde der aarde is teruggekeerd in het land van de belofte. En dat is allemaal nog maar gedeeltelijk. Want ongeveer even zoveel nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob wonen nog buiten Israël. Maar de eerste aanzet en vervulling hebben we gezien. En ook dat Jeruzalem weer, dat is een noodzakelijk iets. Dat Jeruzalem weer in Joodse handen is. Is een vervulling van het profetisch woord. We hebben daar in de tijd met elkaar over gesproken. Tijdens onze studie van de profetie van Zacharia. Met het verstrijken van de jaren zien wij hoe de contouren van de vervulling van het profetisch woord zich al scherper beginnen af te tekenen. En dat betekent dat de komst van de Heere voor zijn gemeente nabij is. Bent u gereed? Bent u gereed om de Heere te ontmoeten als hij u, mocht hij u vannacht roepen? Je bent niet bereid, tenzij je uit genade en door het geloof de Heer Jezus hebt leren kennen als je persoonlijke zaligmaker. En daarom stel voor de vergeving van je zonde je vertrouwen op de Heer Jezus Christus alleen. Bekeer je van je zonde en aanvaard Gods geschenk van het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Door de prediking van het woord klopt hij op de deur van mijn leven. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd houden. Zeg dan, kom in mijn hart. Kom in mijn hart, o, kom in mijn hart, Heer Jezus. En dan mag je weten dat hij inwoning maakt in jouw hart en leven. Hij heeft nog nooit een berouwvolle zondaar afgewezen. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Amen.